Goedemorgen broeders en zusters, ik ben Ali Bijl en ik lees u vanmorgen de liturgie voor vandaag voor. Het avondmaal wordt gevierd. We beginnen met het zingen van lied uit de eigen bundel 13. Eigen bundel 13. Na foto en groet zingen we psalm 65 vers 1, 2 en 5. Psalm 65 vers 1, 2 en 5. Naar aanleiding van het gebeuren in Japan volgt een korte lezing en na die lezing zingen we psalm 69 vers 1 en 9. Psalm 69 vers 1 en 9. Na het gesprekje met de kinderen over het paasproject zingen we uit de eigen bundel lied 157. Eigen bundel 157. Na het gebed volgt de schriftlezing uit Ezechiël 20 vers 41 tot en met 44. Ezechiël 20 vers 41 tot en met 44. Na de preek zingen we uit de eigen bundel lied 33. Eigen bundel lied 33. Daarna volgt het avondmaal en daarbij zingen we psalm 103 vers 1 en 5. Psalm 103 vers 1 en 5. We zingen uit de eigen bundel lied 9, de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we gezang 365. Gezang 365. We sluiten af met het zingen van psalm 67. Psalm 67. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen. Laten wij stil worden voor God. En nu zeggen wij, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. We beginnen de dienst zoals altijd, maar het is niet zoals altijd natuurlijk. We zijn heel wat gewend aan schokkende beelden van wereldnieuws, maar er is nu wel heel veel. Het valt over elkaar heen en wat we in Japan zien, het tart alles. Ik dacht er goed aan te doen om daar met elkaar als gemeente onze verbijstering over tot uitdrukking te brengen. En wil u daarom voorstellen om een lied te zingen dat iets van de tonen van wanhoop, maar ook iets van de tonen van uitzicht in zich heeft, zoals die in de reden over de laatste dingen klinken. Daarom lees ik u eerst een paar versen voor uit Matteüs 24, met het commentaar daarop van de apostel Paulus in Romeinen 8. En dan zullen wij als aangeslagen mensen Psalm 69 zingen. In Matteüs 24. Jezus zegt: jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken, en het ene koninkrijk tegen het andere. Overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. En dat woord, de weeën. De weeën van een zwangere vrouw die gaat baren. En nu is het de aarde zelf, de hele wereld, die door Jezus wordt geschetst als in de verschrikkelijke crisis van op leven en dood. Weeën. En het wordt steeds erger. Voordat het nieuwe leven er is. En dat becommentarieert Paulus in Romeinen 8. Vers 22. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. De hele schepping. En de toon van hoop zit in dat woord barenswee. Er wordt nieuw leven gebaard. Daar klampen we ons aan vast. Dat deze zich in radeloosheid kronkelende schepping tot een nieuwe schepping wordt geleid. In Psalm 69 vinden we in het eerste couplet het angstaanjagende beeld van iemand die de grond onder zijn voeten verliest en wordt meegesleurd door het water. De melodie is klagelijk, niet makkelijk te zingen, maar in zulke omstandigheden grijp je naar de psalmen. En dan in het laatste couplet, vers 9, dan daar dat uitzicht op de vernieuwing. Laten wij zingen Psalm 69, vers 1 en 9.
Thank you.
Met dank aan de organist en de beamer die snel improviserend zorgde dat we dit konden zingen. Er is een moment voor de kinderen. Janine de Beste, zal jullie wat vertellen over het paasproject? Dus kom maar naar voren.
Kom maar naar voren. Ga maar aan de tafel zitten. Kom maar. Kies maar een plekje. Beetje dicht bij elkaar. Beetje in het midden misschien. Een beetje naar voren. Dat jullie ook bij de tafels erbij gaan zitten, bij de anderen. Goed. Oké, prima. Daar kun je dus ook horen en zien. Kun jij de plaats zien? Nee, hè? Kom maar gauw een beetje deze kant op dan. We gaan vandaag weer verder over het paasproject. Vorige week hebben we al gekeken naar een van de stukken op weg naar Pasen. Hè? De Heer Jezus die werd verraden door Judas. Vals spel stond erbij. Nou, vandaag staat er in de kerk een hele grote tafel. En daar gaat het strakjes boven ook over. Dat is wel heel toevallig en heel mooi. Daar komen we aan bij plaatje 8. Wat is dit voor tafel? Wie kan mij dat vertellen?
Een avondmaaltafel.
Ja, avondmaal. Maar het is toch helemaal geen avond? Wat doen we dan hier? Waarom vieren wij nou een avondmaal terwijl het overdag is? Wie is daarmee begonnen? Met het avondmaal vieren. Wie weet dat? Wie is daarmee begonnen?
Nou, omdat de Heer Jezus toen dood is gegaan. En dan vieren wij dat.
Dat heeft er helemaal mee te maken. Maar wie is er nou echt mee begonnen met het avondmaal vieren?
Jezus.
De Heer Jezus zelf. Ja, die is ermee begonnen. De allereerste avondmaals... avond, die heeft de Heer Jezus geleid. Nou ja, allereerst, iedereen ging 's avonds eten in die tijd. Maar deze keer heeft de Heer Jezus er een dubbele bodemavond van gemaakt. En dat is ook het thema van vandaag, ga ik er even bij pakken. Het was niet een gewoon avondmaal. De Heer Jezus die zei het wordt een dubbele bodemmaaltijd. En wat is die dubbele bodem? Wie van jullie weet wat een dubbele bodem is? Wie kan daar iets over vertellen? Wanneer, waar zit een dubbele bodem in? Ik denk dat jij dat wel weet. Gisteren ben je er nog mee bezig geweest.
Soms in een doos. In een geheime doos. Een geheime doos.
In een geheime doos kan een dubbele bodem zitten. En denk eens aan een goochelaar met zijn hoed. Daar zit een dubbele bodem in. Daar zit iets onder. Het lijkt een gewone hoed. Maar als je heel goed voelt, dan zit er nog iets onder. En dat konden de mensen eerst niet zien. Nou heeft de Heer Jezus gezegd, dit brood... En wat zit er in die beker? Weet jij dat, Rosanne?
Nee.
Josien, weet jij wat er in de beker zit? Eva? Water, denkt Eva. Tirza denkt iets anders.
Wijn?
Wijn, rode wijn, ja. Dat zit erin. En de Heer Jezus die zei, en dat kunnen jullie ook daar wel goed zien op de plaat...
dat brood, dat is niet zomaar brood. De volgende keer als jullie dat weer vieren, dan moet je denken aan mij. Dat is mijn lichaam. En die wijn in die beker, dat is niet zomaar wijn. Dat is het bloed wat ik voor jullie heb laten vergieten. En wanneer is dat gebeurd, dat hij dat heeft gedaan? Wanneer heeft de Heer Jezus zijn lichaam voor ons gegeven?
Dat weet ik niet meer.
Waar gebeurt dat? Weet je dat wel? Wie weet het wel?
Toen hij is gestorven.
En waar is hij gestorven?
Op het kruis.
Aan het kruis, inderdaad. Toen is hij gestorven. En sinds die tijd, toen zei hij ook van, ik wil heel graag dat jullie dat altijd blijven doen. En daarom zitten we hier vanmorgen met de grote mensen ook aan die tafel. Dan willen we het nog een keer vieren. Een maaltijd met een dubbele bodem. Nou, die plakken we erbij. En dan mag Rebecca een stukje van de puzzel af gaan maken. Die ligt daar op de tafel. Zitten van die plakketjes. Je moet hier tegenaan plakken. Goed kijken. Ja. Ben je erbij? Ik heb iets daar gehouden. Ik kan ze erbij plakken. Heel goed, dankjewel. En daar komen we dus vandaag op uit. En de volgende keer gaan we verder. Maar zover zijn we nog niet. Jullie mogen, kinderbouwgroep 1 mag naar boven en tienergroep 1 ook.
Ik ga preken over Ezechiël 20. Daarna gaan we het avondmaal vieren. Laten wij bidden om Gods zegen. Vader in de hemel, wij danken u dat de eerste zondag van de week uw dag blijft, wat er ook gebeurt. En dat u ons in de verbijstering van ons leven toeroept naar Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane. Wilt u ons zegenen als we het evangelie beluisteren, proeven, eten, drinken, zien. Ons bevestigen, versterken in het geloof. Ons grond onder de voeten geven. Ons hoop schenken en stralen van blijdschap. In uw enorme genade, door de kracht van uw geest. Amen. Ik preek vanmorgen over het thema zondebesef. Dat komt naar voren in het slot van Ezechiël 20. De versen 41 tot 44 worden nu voorgelezen.
Wanneer ik jullie heb weggeleid bij de volken waartussen jullie leven, zullen jullie mij als een geurig offer met vreugde vervullen. Ik zal jullie bij elkaar brengen vanuit de landen waarover jullie nu verstrooid zijn, en zo de volken laten zien die ik heilig ben. Als ik jullie naar je land breng, het land dat ik onder ede aan je voorouders beloofd had, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Daar zullen jullie denken aan de daden waarmee je jezelf onrein hebt gemaakt. Jullie zullen van jezelf walgen vanwege al het kwaad dat jullie hebben gedaan. En dan, volk van Israël, als ik met jullie doe wat past bij mijn naam en niet wat bij jullie slechte en verderfelijke daden past, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Zo spreekt God, de Heer.
Dank je, Elke. U ziet hier een foto van iemand die zich schaamt. En die heb ik voorzien van het opschrift zonder besef. Want zonder besef heeft met schaamte te maken. Je schaamt je over dingen die je niet goed hebt gedaan. Soms is dat niet heel diepgaand. En zeg je alleen maar tegen jezelf, wat stom van mezelf. Het kan een enorme impact hebben. In Ezechiël gaat het over mensen die van zichzelf walgen. Die zichzelf verafschuwen. En het kan er tussenin zitten. Dat je over dingen inzit die je gedaan hebt, die niet goed waren. En dat je toch wel het woord bah tegen jezelf wil zeggen. Bah. Bah, meer dan stom. Zonder besef. Dat is meer dan de theorie dat iedereen zondigt. Dat is dat je zelf de fout in bent gegaan. Dat je dat naar vindt. Dat je daar last van hebt. En wat nou het bijzondere is in Ezechiël 20, dat is dat daar iets met de volgorde gebeurt. En op de volgende dia duid ik aan wat ik bedoel met de volgorde. Rechts in beeld een aanduiding van het avondmaal. En links in beeld de aanduiding van dat zondebesef. En daar zit het vrij bekende en gebruikelijke patroon in, dat voor je avondmaal viert, dat je enig zondebesef moet hebben, toch? Als je belijdenis doet, zeg je dat ook. Geef je antwoord op de vraag die zo luidt: je hebt de wens te kennen gegeven om het avondmaal mee te vieren. Erken je daarmee dat je jezelf kwalijk neemt dat je zonde doet en je daarom schaamt voor God? Dat lijkt te suggereren, als dat er niet is, als je helemaal geen last hebt van je zonde, je niet eens weet dat je zonde doet, en wat kom je dan aan het avondmaal doen? Vrij gebruikelijk, ook wel voor de hand liggend. Je moet idee hebben van wat je fout hebt gedaan voordat je naar het avondmaal gaat, en dan bid je om vergeving en ontvang je die in brood en wijn. En wat nou het aparte is, dat is dat in Ezechiël 20 het wordt omgedraaid. Dat vindt u op de volgende dia. Daar vinden we natuurlijk niet het avondmaal, want Ezechiël is een oudtestamentische profeet. Het avondmaal was nog niet ingesteld. We zitten in de tijd van de ballingschap in Babel. 586 voor Christus is Jeruzalem verwoest. Mensen zijn naar Babel gevoerd. En Ezechiël is een van de profeten die de terugkeer van de Israëlieten aankondigt. En dat gebeurt in Ezechiël 20 ook. Daar is de aankondiging van terugkeer naar het eigen land. Daar zit ook het motief van de vergeving in. Ik doe jullie niet naar wat jullie verdienden. En dan is het eigenaardige dat Ezechiël niet zegt van, maar voordat jullie terugkeren, moeten jullie eerst deksels goed gaan beseffen wat je kwaad hebt gedaan. Omgekeerd. Als je bent teruggekeerd, dan zul je beseffen welk kwaad je hebt gedaan. Eerst vergeving en verlossing, dan zondebesef. Als ik jullie naar je land breng, niet voordat, maar als ik jullie naar je land breng, zullen jullie denken aan de daden waarmee je jezelf onrein hebt gemaakt. En je zult van jezelf walgen vanwege al het kwaad dat je gedaan hebt. Onderin beeld nog een aantal teksten in Ezechiël waar hetzelfde vindt. Deze eigenaardige volgorde. Eerst vergeving en verlossing. En dan alsnog zondebesef, schaamte, stilstaan bij het kwaad. Als je dat nou naar ons toe brengt, dan krijg je ongeveer dit. Wij vieren het avondmaal. Wij horen dat God ons kwaad vergeeft. Wij pakken dat aan. We eten het op. We drinken de wijn, geen water. Hebben ze wel eens in de kerk voorgesteld. Doe het maar met water. Eerste levensbehoefte. Zo nodig hebben wij de vergeving. Maar het is wijn. Omdat Jezus ook iets van de vreugde daarin wil brengen. Wijn die het hart verheugt. Het avondmaal, daar wil je blij van worden toch. O, gelukkig. Het is me vergeven. En nu gaan we met een schone lei verder. En eigenaardig dan als je die schone lei krijgt van God en zegt, ik wil het er niet meer over hebben. Dan komt het. Dat je er zelf bij stilstaat. En dat je het tot je door laat dringen. En dat je het gewicht ervan voelt. Gek is dat, hè? Na afloop. Ik ga er vier dingen van zeggen. Om het te verduidelijken waarom dit zo is bij Ezechiël. Het eerste is, dat vind je op de volgende dia, dat het een genade van God is om inzicht te krijgen in jezelf, in wat je verkeerd hebt gedaan. Een genade en niet een verdienste. Ook niet een voorwaarde om vergeving te ontvangen. Daar kan het op lijken als je de gebruikelijke volgorde hanteert, die overigens in de Bijbel best ook vaak voorkomt. Dus die schieten we niet af vanmorgen. Maar het zou erop kunnen lijken, zeggen, ja, nou moet ik toch eerst tot een mate van zelfinzicht komen en een gevoel van wroeging en berouw voordat ik goed avondmaal kan vieren. En er zijn kerken waarin dat helemaal ontspoord is, die tegen de mensen zeggen, ja, vier jij maar geen avondmaal, want bij jou zit het nog niet diep genoeg. En dan mag je pas als je voldoende kunt tonen dat het je door merg en been gaat. En dan word je een soort stergelovige die echt goed voelt hoe fout hij het wel niet heeft gedaan. Heel vreemd en zo niet bedoeld. Maar toch. En dat hoeft dus niet. En daar zit dus ook iets in van, als u nou niet bij uzelf op dit moment denkt van, tjonge, wat vind ik mezelf eigenlijk een slecht mens. Dan betekent dat niet dat u geen avondmaal mag vieren. Helemaal niet. Als jij hier zit en denkt van, ja, ik weet best dat ik wel dingen fout doe, maar op dit moment zit ik er nou niet zo verschrikkelijk over in. De Heer roept jou wel. Om zijn offer aan jou uit te delen. En kom dan. Want dat zondebesef, dat is niet iets dat wij uit onszelf kunnen oproepen. Dat is iets dat eigenaardig genoeg ons geschonken wordt door de God die ons redt. Dat wil Ezechiël zeggen. Je krijgt het mee als je je laat redden door God. Het is een genade. Als je diep gaat zien hoe diep jij Christus nodig hebt. Kom dus af van dat verdienste denken. Ik moet eerst iets voor ik gered kan worden. Draai het om. Alles is geschenk. Dat is het eerste wat in die eigenaardige volgorde van Ezechiël 20 besloten ligt. Ga niet een kunstmatig gevoel van zondebesef opwekken. Laat je roepen door de Heer. En laat het je schenken. En hoe dan? Dat is het tweede. Op de tweede dia. Je krijgt het langs de weg van het God leren kennen. En dan moet ik attent maken op een formule waar ik vorige week zondag veel meer over gezegd heb. Een formule die 54 keer in het boek Ezechiël voorkomt. En die zo gaat dat de Heer zegt, als ik dat en dat gedaan zal hebben, dan zult u weten, dan zult u beseffen dat ik de Heer ben. Een formule die steeds terugkomt in het boek Ezechiël. En waarmee de Heere God zichzelf bewijst, dat belooft hij, als een God die de onzekerheid bij ons wegneemt over hoeveel hij waard is. Hier in Ezechiël 20 heb je diezelfde formule als waar ik vorige week over preekte. Toen ging het over de aankondiging van redding van de goede herder, Ezechiël 34. Nu, in 42, als ik jullie naar je land breng, dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. En in vers 44, als ik met jullie doe wat past bij mijn naam en niet wat bij jullie slechte daden past, dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Dat is belangrijk. Wat de Heere God gaat doen in die terugkeer van Israël uit ballingschap, dat is dat ze hem beter leren kennen. Dat ze zeker gaan weten wat hij waard is. En als dat gebeurt, dan gaat het tot ze doordringen. Dat was ook de ellende, dat de Israëlieten het niet snapten. Ze snapten het niet. Ze gingen in ballingschap en ze klaagden. Ze zeiden, wat hebben we nou, waarom krijgen we dit? Dat hebben we toch niet verdiend? Waar is de Heer? Kan die ons niet redden? En ze snapten niet dat ze hem zo getergd hadden. Drong niet tot die hoofden door. En wat Ezechiël 20 zegt is, als jij wezenlijk kennis maakt met God, dan kan je het gaan snappen. Ik wijs op Petrus, die de Heer verloochend had. Wanneer drong het tot hem door? Op het moment, zegt Lucas, dat Jezus hem aankeek. En toen knapte het. Toen Jezus hem aankeek, en toen Petrus ineens dat diepe contact had met de Heer, toen drong het tot hem door. En toen huilde die bitter. Bij het kruis kan het tot je gaan doordringen. In de ontmoeting met de reddende God. De ontmoeting met de God die zoveel voor jou over heeft. En dan gaat het groeien, is de belofte. Doordat je God leert kennen. Niet in zijn kwaadheid, maar in zijn goedheid. In zijn redding. In zijn vergeving. Dan kunnen de ogen opengaan. Vanuit onszelf hebben wij op een of andere manier een vertekend beeld van onszelf. Onze ogen voor wie wij echt zijn, gaan open is de belofte in de ontmoeting met de goede God. En daarom moet je avondmaal vieren om het te gaan ontvangen zonder besef. Het derde wat ik erover zeg is dat Ezechiël, en dat komt op de volgende dia tot uitdrukking, het zondebesef draaglijk maakt. Herkennen jullie dit plaatje? Ik hoor de rivier waar het gebeurt. De Rijn. En die tanker, weten jullie nog waar die mee geladen was? Zwavelzuur. We zijn het allemaal alweer bijna vergeten. Er is alweer zoveel gebeurd. Maar dat was ook even heel erg spannend. En al die binnenvaartschepen die daar niet langs mochten omdat het te riskant was. En wat is nu de strekking van dit plaatje? Dat je hiernaar kijkt vanaf de veilige wal. En dat het heel anders kijkt als jij op dat schip staat. Als jij op dat schip staat als stuurman en je ziet het fout gaan. En jij ziet dat dat schip slagzij dreigt te maken. En dan is het een ander verhaal. Dit is draaglijk om naar dat schip te kijken. Zeker nu we weten hoe goed het is afgelopen. Nou, zo leert Ezechiël ons naar onze zonden te kijken. Op het moment dat wij nog geen vergeving kennen en alleen maar zien dat het hartstikke fout gaat met ons, kan je er doodsbang van worden. Oh, dit gaat niet goed met mij. Op het moment dat je nog midden in de shit zit van het kwaad, van het verkeerde, van het God pijn doen, dan kan je radeloos worden. Zondebesef is niet onschuldig. Als je echt diep last hebt van je kwaad, dan kan je zo beroerd van worden. Kan je uit de slaap houden. Kan je wanhopig maken. Dat kan een mens vernietigen. Daarom zijn de psychologen er zo fel op dat zondebesef. Dat kan zo kapot maken. In Ezechiël zie je, het is het besef van een vergeven zonde. Zoals wij hier kijken naar iets dat geweest is. En met dat we het zien zeggen, nou, het was toch wel kantje boord. Met al dat zwavelzuur. Zulke stomme dingen moet je niet vaker doen. Maar je kijkt op afstand. Het is opgevangen. En je bent er zonder al te veel kleerscheuren van afgekomen. Zo. He, stel je voor dat jij daar die stuurman was en nu sta je te kijken en je staat nog op je benen te trillen. Maar nu al niet meer. Het is goed afgelopen. Maar je vergeet het nooit. Het besef van vergeven zonde is draaglijk. Het besef van onvergeven zonde, dat is de hel. En tenslotte, wat Ezechiël hier ons ook mee wil meegeven, is een houding van ootmoed. Er zit oppervlakkigheid in de lucht. Juist omdat zondebesef zo kan ontsporen, lijkt het wel alsof we er ook eigenlijk maar niet meer mee te maken willen hebben. En ook in een oppervlakkige stemming kun je als mens zeggen, ik ben een christen, Christus heeft voor mij geleden, heeft zijn bloed vergoten, het is me vergeven. Waar praten we nog over? Ik sla die bladzij om, het is over en uit, klaar, weg. Ten diepste is vergeving ook, dat je daaraan ontheven bent, dat is ook waar. En het is tegelijkertijd helemaal niet waar dat als mens die leeft uit de vergeving het zondebesef dus kan verdampen. Dat is niet waar. Het besef van vergeven zonde blijft zondebesef. Als Paulus aan het eind van zijn leven is en tientallen jaren ijverige dienst in het koninkrijk erop heeft zitten, dan zegt hij dit. Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht heeft gegeven en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, hoewel ik Hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Paulus is het nooit vergeten, is het ook in herinnering blijven roepen. Aan het eind van zijn leven zegt hij nog, ik weet dat ik Hem vroeger heb beschimpt en bespot en vervolgd. Hij komt er niet in om in die herinnering, hij weet zich gered en vergeven. Maar hij neemt het wel mee. En het houdt hem zeer ootmoedig. Het is grenzeloos oppervlakkig om te doen wanneer de zonde je vergeven is. Dat, nou, je gewoon doorgaat dan, hè? Klaar? Nou, alles weer gewoon. We hebben toch avondmaal gevierd? Oppervlakkig. Het leven in de uitredding en het leven in de vergeving is, als het goed is, een heel ootmoedig leven. Opzien naar God. Terug in het beloofde land gingen de Israëlieten niet over tot de orde van de dag, was de bedoeling. Op het moment dat ze het deden, ging het weer fout. De bedoeling was dat ze opzagen naar de goede God en naar de Heilige Geest. Ezechiël 36. Christelijk leven is na de vergeving, na het avondmaal, zeer ootmoedig opzien naar de goede God en naar de Heilige Geest. Dan is zondebesef niet vernietigend, maar heilzaam. Amen. Laat ons zingen lied 33 uit de eigen bundel. Door uw genade, Vader. Ter inleiding op onze avondmaalsviering lees ik u de instellingswoorden van het avondmaal vanuit het evangelie met een korte toelichting. Toen ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hen de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Uit Matteüs waren deze woorden. Zo gedenken wij aan het avondmaal dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven voor de zijnen, ook voor ons. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven, maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte over onze zonden. Het vervult ons ook met dankbaarheid vanwege zijn verzoenende liefde. Het is een maaltijd van samen. We genieten aan deze tafel samen de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar helpen, ondersteunen en dienen. Het is ook een maaltijd van uitzicht, perspectief, verlangen. We verwachten de terugkeer van de Heer Jezus en aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de vreugde van de bruiloft van het Lam. Straks zal de Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom is het zaak om in het avondmaal ook die diepe tonen aan te slaan van gespannen verwachting en eerbiedig uitzien. De verwachting van het afwissen van de tranen van de ogen. De verwachting van God die zal zijn alles in allen. De verwachting van een nieuwe schepping in eeuwige, oneindige verbondenheid met de Schepper. Ik nodig u uit om aan de tafel van de Heer zo te verwachten, zo vervuld te raken, zo te gedenken. Iedereen is welkom aan die tafel die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonde en opgestaan om onze rechtvaardiging. Laten wij zingen Psalm 103, vers 1 en 5.
Jullie vragen om deze oproep van Petrus nu in praktijk te brengen op een manier die bij u past.
En dan nu, lieve broeders en zusters. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. En we nemen het pas tot ons als iedereen is voorzien. Ik nodig u uit om op dit moment uw geloof te belijden door het zingen van de apostolische geloofsbelijdenis. De drinkbeker der dankzegging waarvoor wij God prijzen is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. U hoorde de melodie al van gezang 365. Dat lied gaan we nu zingen. Wij zullen nu danken en voorbeden doen. Het spreekt vanzelf dat de familie Peten nog veel intenser betrokken is bij de gebeurtenissen in Japan dan wij allen. Overigens is John op dit moment thuis met herniaklachten en verblijft Asako in de Verenigde Staten bij de ouders van John. Er is contact geweest van Asako met haar familie in Japan en zij kon gelukkig melden dat het met haar familie goed gaat. Ook van vrienden kon ze vertellen dat het allemaal goed is. Maar de angst voor wat er met die reactoren aan de hand is, die zit er wel diep in. Plus ook de vrees dat er dusdanige naschokken komen dat er opnieuw ernstige schade wordt aangericht. Is toch wel enorme spanning bij alle ontreddering, vertelde Asako aan Dion telefonisch. We zullen voor Japan bidden. We zullen ook bidden voor gewas en arbeid, gewoontegetrouw op de tweede zondag in maart. Het lijkt een overblijfsel uit agrarische tijden dat we allemaal nog in ons eigen land bezig waren, wat nu dan minder tot verbeelding spreekt. En zie, ineens berichten over hogere voedselprijzen door de branden in Rusland en door allerlei ander natuurgeweld her en der afgelopen jaar slechte oogsten. Voedselprijzen gaan omhoog. We hebben het gehoord van de mensen in Noord-Afrika. De rampzalige economische omstandigheden die drijven onder andere tot wanhopig protest. Portugal, 10% van de bevolking werkloos. Gewas en arbeid. Ze staan in het middelpunt van het nieuws. We zullen ervoor bidden. En dat beeld van die weeën en het nieuwe leven. Laten we niet vergeten dat aan het begin van deze dienst werd meegedeeld dat bij Willem en Marieke Postumus nieuw leven geboren is. Hilde, we danken ervoor. Ik ga voor in gebed. Grote God, machtige Vader, wij begrijpen de wegen die u met ons en met deze wereld gaat soms in het geheel niet. Wij willen u vertrouwen vanwege Jezus Christus en uw evangelie, dat u met ons op weg bent naar een nieuwe schepping en het kwade weg aan het doen bent, ons eigen kwaad en alle boosheid die er in de wereld is. En dat u de zinloosheid waaraan de schepping onderworpen is, gaat overwinnen. En zo komen wij bij u onthand, verbijsterd, bang en bidden u, Heer, ontferm u over de mensen in Japan, in hun vrees, hun gemis, te midden van de verwoesting, de angst voor wat er komen kan nog. O God, ontferm u. Wij bidden nu voor de mensen in Libië. Wij, blij met de behouden terugkeer van 3 militairen. Daar een bloedige burgeroorlog. O Heer, ontferm u. Wij bidden u voor zo ontzaglijk veel mensen die de eerste levensbehoeften missen, zonder uitzicht op beter. Mensen die een opleiding hebben gevolgd en niet aan de bak komen. Ook hier in Nederland soms, maar elders nog veel erger. Heer, ontferm u. Wij bidden u om goede oogsten, om behoed te worden voor het gevaar van radioactiviteit. Wij bidden u om een dusdanig klimaat dat er kan groeien en vrucht kan dragen wat nodig is om al die mensen te verzadigen. En wij bidden u om gerechtigheid. Heer, ontferm u. Wij danken u voor als we werk hebben. Soms, als het heel spannend was en het er weer is, werk, je eigen brood verdienen. Wij bidden u, als het spannend is en er vrees bestaat dat je het kwijtraakt, of als het werk niet fijn is, iets moet doen wat je eigenlijk niet ligt, Heer, ontferm u. Wij danken u voor nieuw leven. Hilde Postumus. En dat in vertrouwen op u haar ouders met moed en vreugde dit nieuwe mensje kunnen en willen gaan rondleiden in deze wereld. Wilt u zich ook over hen en hun jongste ontfermen? En wilt u ons allen, Hemelse Vader, juist in de vergeving van zonden brengen tot ootmoed, tot een goed beeld van onszelf, tot zondebesef dat niet kapot maakt, maar heilzaam is. Wilt u ons zo ook langs die weg doen groeien in de verbondenheid met Jezus Christus. En ons maken tot mensen die niet te hoog van de toren blazen, maar die intens en dankbaar getuigen zijn van onze lieve Heer. Met zijn woorden bidden we u, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik schat in dat de kinderen ongeveer terugkomen. De collecte wordt nu gehouden. En daarna zingen wij Psalm 67 als ons laatste lied. genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.